Ik lees met u Matteüs 12. Als u Bijbel bij hebt, mag u meelezen. Sorry, het is 11, zie ik. Het is geen 12, het is 11. Matteüs 11. En er is net een gesprek geweest over Johannes de Doper. Mensen zijn namens Johannes bij Jezus gekomen en hebben gezegd: bent u degene die komen zou of verwachten wij een ander? En dan lees ik wat Jezus daarna tegen de mensen zegt die bij hem staan. Natuurlijk interessant om te ontdekken, wat is dat voor een groep die voor hem staat. En in ieder geval zijn het gelovigen, laat ik het zo stellen. In welke mate weet ik niet, want ik ben er niet bij geweest. En ik kan dat ook niet beoordelen, want aan mij is dat oordeel niet. Matteüs 11, vers 16. Doch waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan kinderen die de markten zitten en anderen toeroepen. We hebben voor u de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. We hebben klaagliederen gezongen en gij hebt geen misbaar gemaakt. Want Johannes is gekomen, niet etende en niet drinkende. En ze zeggen, hij heeft een boze geest. De Zoon des Mensen is gekomen, wel etende en drinkende. En ze zeggen, zie, een vraatzuchtig mens en een wijndrinker. Een vriend van tollenaars en zondaars. En de wijsheid is gerechtvaardigd op grond van haar werken. Toen begon hij de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren te verwijten, dat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorizin, wee u Bethsaida, want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor u. En gij Capernaum, zult gij tot de hemel verheven worden? Tot het dodenrijk zult gij nederdalen. Want indien in Sodom de krachten waren geschied die in u geschied zijn, het zou gebleven zijn tot de dag van heden. Maar ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor u. Te dien dagen hief Jezus aan en zei, ik dank u, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderen geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. Alle dingen zijn mij, Jezus, overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En wie de Zoon het wil openbaren. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik wil vanmorgen met jullie nadenken over de versen die ik nog een keer lees. Vers 28. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en ge zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het is opvallend dat Jezus deze uitnodiging doet nadat hij heeft gebeden. Ik heb me afgevraagd toen ik dit gedeelte las, of Jezus bad ten aanhoren van de mensen, of dat hij in stilte is geweest. Staat er niet? Het lijkt erop dat hij dit deed waar alle mensen bij waren. Ze hoorden hem spreken tot de Vader. En dan doet hij een merkwaardige uitnodiging. En ik heb me in die zin verbaasd toen ik dit las, dat hij deze uitnodiging deed tegen mensen die gelovig waren. Ik heb aan het begin al gezegd, in welke mate weet ik niet, maar ze geloofden. Ik heb me wel eens afgevraagd of dat ik over zo'n tekst zou kunnen spreken tegen een groep gelovige mensen. Ook tegen mezelf dus. Want ik heb het ook over mezelf vanmorgen. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik wil dit gedeelte behandelen aan de hand van een aantal vragen die ik stel. En ik wil die vragen, als sprekend wil ik die doornemen. En de eerste vraag die ik wil stellen is, wanneer zijn wij belast? Wat is dat? Ik denk, ieder van u heeft daar een beeld bij. En als je aan belasting denkt, dan denk je aan iets wat op je drukt. Er wordt over een juk gesproken, dus ik weet niet, mijn grootvader had zo'n juk. Ik zie hem nog lopen, ik was nog maar een heel klein kind. En aan dat juk had hij twee emmers. De melkboer, zo noemden wij die vroeger, die bij ons thuis kwam, die had dat ook, kwam met een juk, had hij twee emmers. En als kinderen vroegen wij wel eens, mogen wij dat juk ook eens dragen? En bij mijn opa op de boerderij deed ik het ook. Dus een juk, daar hangt een last aan. En afhankelijk van hoe zwaar die last is, bezweek je daaronder. Zeg je, nou, ik kan hem niet dragen. Als kind moesten we voorzichtig zijn dat je niet te veel last op je nam. Nou, dat beeld dat wordt hier gebruikt. De vraag is, wanneer ben je nou belast? Dat ben je niet als je moeite hebt te dragen. Denk maar even aan dat juk. Als er twee emmers aan hangen en er zit in wat je dragen kan, ben je niet belast. Laat ik dat eerst zeggen. Ik denk dat in deze wereld, dat er niemand is, en dan ook niemand die zegt, mijn leven is alleen maar een leven met een goud randje. Mijn leven is fantastisch en prachtig. Als christenen zeggen we dat heel vaak. God heeft ons een geweldig leven. En daar zijn we heel goed in om dat te doen. En we zeggen niet van nou, het loopt niet alles op rolletjes. Ik heb heel veel vragen. Hoe zit het in het leven? Hoe zit het met mijn leven? Hoe moet het allemaal? Die vragen stellen we minder. Als gelovige is het een interessante vraag. Maar wanneer draag ik nu een last? Met als gevolg dat het leven van God mijn leven niet meer kan beheersen. Ik denk dat ik het zo goed zeg. Wanneer het leven van God mijn leven niet meer kan beheersen. Ik kan me beelden voorhalen waarin ik na een preek thuis kwam, helemaal in de put. Dat ik tegen mijn vrouw zei, ik denk dat ik voor eeuwig verloren ga. Dat was een last. Die kon ik niet dragen. Dat ging gewoon niet. Daar heb ik het over. Ik gebruik eerst een voorbeeld uit dit Bijbelgedeelte. Jezus spreekt tegen de groep voor hem. Spreekt hij en zegt hij, jullie dragen lasten. Er worden jullie lasten opgelegd. En die komen niet bij mij vandaan. Die zijn te zwaar om te dragen. De fariseeën legden de mensen lasten op. 637 wetten moesten ze onderhouden. En die waren te zwaar om te dragen. En mensen gingen eronder gebukt. Door wat ze moesten doen, zagen ze de vrijheid die Jezus wil geven, zagen ze niet. Het was omvloerst. En tegen die groep mensen zegt hij, kom bij mij. Dus het eerste wat ik zeg, wanneer je lasten wordt opgelegd door, en noem het maar op door wie, dat maakt helemaal niet uit. Waardoor jij zegt, dat kan ik nooit dragen. Daar kan ik niet aan voldoen. Dat is onmogelijk. Oneigenlijke eisen die mij worden gesteld. En ik kan me uit mijn eigen tijd dingen voorstellen waarin me oneigenlijke eisen werden gesteld waar ik niet aan kon voldoen. Die mij het leven met God benamen. En waarin ik de vrijheid om God te dienen, waarin die in banden werd gelegd. En waarin ik onder gebukt ging. Dat is het eerste. Ik noem nog twee dingen. Wanneer, wat is een last? Een last is ook wanneer je tobt over je verleden. Het is bekend, onderzoekers geweest, dat er heel veel mensen daarmee knokken. Met wat er in het verleden heeft plaatsgevonden in je leven. En we hebben allemaal een verleden. Ik praat vaak met mensen. Afgelopen tijd heb ik met een groep mannen gepraat. die heel open waren. En ik heb me verbaasd over wat eruit kwam. Want mannen, vrouwen mogen even hun oren dicht doen. Mannen, als mannen onder elkaar open en eerlijk praten, vertellen ze veel meer dan waar vrouwen bij zijn. Ik heb me verbaasd over de verhalen die ik te horen kreeg. Die ik zelf ook heb verteld. Heel open en heel eerlijk. Het verleden is een onderdeel van ons leven. En mensen zijn verwond door wat anderen is aangedaan. En dragen dat mee als een zware last. En die zijn er ontzettend veel. Er zijn mensen die lopen met het verleden rond vanwege zonden die onbeleden zijn, niet opgelost zijn. U kent het wel. Dingen die hebben plaatsgevonden in uw leven. Dingen waar u zelf deel aan had. En wat voor uw gevoel niet op te lossen was. Of waar u gezegd hebt, ik doe maar zo. Want ik ben bang om eraan te denken wat u hebt gedaan. Wat is het moeilijk om dingen die u fout gedaan hebt in het verleden, om die op te ruimen en weg te doen. Te veel mensen knokken hiermee. Ik ken dat ook uit mijn eigen leven. Ik wil er heel open in zijn. Want ik spreek ook tegen mezelf. Dingen uit het verleden hebben invloed in het leven. En daaronder konden we gebukt gaan. Ik heb 3 dingen genoemd. Over wanneer ga je onder een last. Wanneer mij lasten worden opgelegd. Waardoor het leven van God mij benomen wordt. En het niet meer tot mij kan komen. Dat is het eerste wat ik heb genoemd. Door anderen. Wanneer ik verwond ben. Door anderen in het verleden. En anderen mij dingen hebben aangedaan. Waar ik tot op de dag van vandaag nog meedraag. En ten derde. Wanneer er zonden zijn. Waar ik anderen tekort heb gedaan. Waarin ik God heb beledigd. En die niet zijn opgeruimd. 3 dingen. Ik weet er zijn er veel meer te noemen. Misschien dat je zegt. Govert, ik kan wel meer dingen noemen, heel andere dingen. Dat is prima. Ik denk dat het goed is dat we als gelovigen, als kinderen van God, open en eerlijk nadurven denken over ons leven. Wie ben ik? Waar sta ik? En ben ik belast? Loop ik zo door het leven? En is die last die ik draag, is die te zwaar. Iemand vertrouwde mij toe. En daar kan ik bijna niet zonder emotie kan ik het zeggen. Een mevrouw die al lang overleden is. En die zei, Govert, ik moet je wat vertellen. Ik heb in mijn jeugd een abortus gepleegd. Ik heb het mijn man, die is al lang overleden, nooit verteld. Denk je dat Jezus mij zou aanvaarden? Dat noem ik maar 1 voorbeeld. Anderen hebben andere verhalen over hun verleden. We horen over de schandalen in de Rooms-Katholieke Kerk. Maar ik wil u geruststellen, dat gebeurt niet alleen in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat gebeurt overal. En ik wil me niet verheffen boven hen. Ik bid voor hen. Dat ze wijsheid krijgen hoe ze met deze vreselijke dingen om moeten gaan. En laten we niet denken dat wij het beter doen. Het verleden heeft invloed. En kan, hoeft niet, het kan als een last op je drukken. Ik ben ook niet van plan om vanmorgen iedereen naar huis te sturen met een last. Die je misschien niet hebt. Maar dat je zoekt naar een last die er in werkelijkheid niet is in je leven. Want er zijn ook mensen die hebben dat niet. Daar wil ik ook wel eerlijk en duidelijk in zijn. Dat was de eerste. Wanneer ben je belast? De tweede. Wanneer ga je naar Jezus? Misschien wel een rare vraag. Misschien zeg je ja. Nu. Ja, dat weet ik niet, denk ik dan. Ik heb dat zelf ook vaak gehad. Dat ik met dingen knokte en zei, moet ik er nu mee naar God gaan? Dan besprak ik het wel met hem. Maar ik weet niet of dat je dat kent. Het is 1 ding om dingen met God te bespreken. En het is een ander ding om echt naar Jezus te gaan. Kent u dat verschil? Ik wil niet mystiek doen. Maar het is een werkelijkheid. Je kan met mensen gesprek voeren. En je kan met mensen van hart tot hart spreken. Je kan mensen dingen vertellen en je kan de mensen heel open zijn. Je kan met God praten en je kan je helemaal openen voor God en zeggen, Heer, hier ben ik. En dat noemen we overgave. Zeggen, Heer, hier ben ik. En dan laat ik alles van mijn leven los. Ik ben in uw hand. Ik heb niks te verliezen. Jezus zegt dat zo. Wie zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie het verliest om mijnentwil, die zal het behouden. En dat bedoel ik met naar Jezus gaan. Zo naar Jezus gaan, dat je bereid bent om alles te verliezen. Wat is dat moeilijk? Ik vind dat moeilijk. Ik vind dat vreselijk moeilijk. Dat heeft consequenties in mijn leven. En daar moet ik goed over nadenken. Wil ik dat wel? Snapt u dat? Ik wil zo eerlijk naar God zijn. Als ik zo naar God ga en God spreekt tot mij om dingen in orde te maken, dan moet ik het ook doen. Anders moet ik niet gaan. Dan laat ik mezelf met een grotere last op naar Jezus gaan. Zoals Nicodemus dat deed in de nacht. Hij schaamde zich voor de mensen. Maar hij ging wel. Zo naar Jezus gaan. Wanneer ga je naar Jezus? Ik zeg allereerst door er gewoon goed over na te denken. Ik heb wel eens gevonden gewond. En die tip geef ik u. Als ik nou met dingen knok in mijn leven. En wie doet dat niet? Dan schrijf ik een brief. Ik heb ooit leerlingen op school. Heb ik gevraagd allemaal een brief te schrijven naar God. Zo'n stapel. Ik heb ze nog. Zo'n stapel. Dus je mag heel eerlijk zijn. Wel met respect. Maar respectvol, maar heel eerlijk. En schrijf eens een brief van God. Dat doe ik ook wel eens. Dan zeg ik, ik zeg dan voor mezelf, ik moet het eens op een rijtje zetten. Als ik eerlijk God wil dienen, als ik eerlijk naar God wil gaan, laat ik dan mijn leven eerlijk onder de loep nemen en eerlijk de dingen met God bespreken. En laat ik het dan eerlijk op een rijtje zetten. Van Heer, hoe is mijn leven? En soms heb ik hele lange brieven geschreven. De laatste brief, dat was dan in een relatie met de persoon. Ik geloof dat 6 kantjes waren. Ik zat helemaal in de knoei. En ik kwam er niet uit. En dat helpt mij, daar bid ik voor. Zeg ik, Vader, ik wil een brief schrijven. Wilt u mij helpen? Help mij om die brief te schrijven. En God helpt daarbij. God help je in dat proces. Ik zeg tegen u, wanneer ga je naar Jezus gaan, en dan zeg ik misschien wel iets raars voor u, is een proces. Vroeger geloofde ik in momenten van ga naar Jezus, het is opgelost. Een beetje de methodistische gedachte, ik keur het niet af. Verre van. Maar misschien heeft het met mijn leeftijd te maken. Naarmate je ouder wordt, dat je tegen dingen anders aan gaat kijken. En dat je zegt, ach, toen ik op het onderwijs zat, had ik jaren nodig om dingen te leren. En ik denk dat als ik bij Jezus in de leer ben, dat ik met één gebed er ben. Voor mij geldt, is dat niet meer zo. Voor mij zijn er heel wat momenten nodig om naar hem toe te gaan. Het is al hartstikke moeilijk om stil te worden voor hem. Toen ik vanmorgen me voor het laatst nog voorbereidde voor deze preek en ik stil werd, wat had ik lang nodig voordat ik stil was? Over een half uur. Alles schoot door me heen. Ook vervelende gedachten. Wat is het moeilijk om stil te zijn voor God? En toch belijden we allemaal dat we dat doen. We belijden dat we bidden, toch? Dat doe ik, dat doen jullie. Maar het is met de vraag of ik dat echt zo vaak doe? Ben ik zo vaak echt stil voor God? En zeg ik, Heer, wilt u spreken door uw woord? En wilt u mij aanraken? Wilt u werken door uw geest? God doet dat. Ja. Niet omdat ik stil word. God doet dat uit genade. Genade, daar staat geen tegenprestatie van mijn kant tegenover. Zou niet het stil worden voor mij. God doet dat. Dat is zijn genade. Die hij betoont aan mensen, omdat hij van mensen houdt. Dat is heel bijzonder. Dat is heel apart als je erover nadenkt. Eindelijk is het niet te geloven. En ik verbaas je erover dat dat kan, dat God dat doet. Maar hij doet het. En tot die God gaan we. Wanneer ga je naar Jezus? Door erover na te denken. Nadat je nagedacht hebt. Wat wil ik? Wat wil ik met het naar Jezus gaan? Wil ik een proces ingaan van openheid, van eerlijkheid, van overgave, van het verliezen van mezelf? Wil ik dat? Of wil ik dat niet? Of ga ik, moet u allemaal even naar mij kijken, of ga ik zo naar Jezus? Of zo? Wanneer ga ik naar Jezus? Denk er zelf over na. Maar ik wil gewoon tegen ons allen, ook tegen mezelf zeggen. Laten we dat gewoon niet lichtzinnig doen. Besef wat het is wanneer je naar Jezus gaat. Ik heb zo mijn mening over dingen. Maar wil ik het opgeven als ik naar Jezus ga? Zeg ik, Heer, ach. Nu is het anders. Die fariseeën, die schriftgeleerden, zo'n mening. En heel veel goede dingen hadden die mensen. Echt heel veel goede. Jezus zegt het zelf ook. Alleen de praktijk was anders. En daar gaat het om. Maar ben ik daar heel erg gevoelig op. Dat wat ik zeg ook nakom. Maar in feite denk ik dat het zo hoort. Dat als je liefde preekt, dat je liefde praktiseert. En wat is dat moeilijk? Wat is het moeilijk om lief te hebben? Ik vind dat echt moeilijk. Ik vind dat heeft zulke consequenties. Als ik naar Jezus ga, ben ik dan bereid om lief te hebben? Ik heb een artikel gelezen van Bill Bright. Dat is de man die de Agape-beweging heeft opgericht. Wereldwijd. Dat is een Amerikaan. En die, ik meen dat hij overleden is op 83-jarige leeftijd. En op 82-jarige leeftijd heeft hij een aantal toespraken gehouden. Toen was hij al ziek en wist je het einde naderen. En die toespraken die zijn gebundeld en die heette De Eerste Liefde. Ik heb die toespraken gelezen. En ik heb ze huilend gelezen. Hij zegt daar in een van die toespraken. Toen ik tot geloof kwam, toen ontving ik de eerste liefde. Hij zei, ik ben het nooit kwijtgeraakt. Er sprak zoveel ootmoed uit. Zoveel nederigheid. Maar zoveel liefde. En zoveel trouw voor God in zijn leven. Ik was er helemaal stuk van. Ik denk, dat we God doen in mensenlevens. Maar wat een nederige man. En misschien is dat wel, als we het over voorwaarden hebben, de enige voorwaarde die we hebben. Nederigheid. Ootmoedigheid. Dat we gewoon durven zijn. En niet meer. Wanneer ga je naar Jezus? Misschien moet ik het samenvatten. Als je verandering in je leven verlangt. Of als je de noodzaak ziet dat er verandering moet plaatsvinden in je leven. Misschien dan. En nu is het moment aangebroken. Om naar Jezus te gaan. Wat een opluchting. Wat een opluchting als hij dat kan. Zo van, Heer, hier ben ik. En nou wil ik alles loslaten. Dan wil ik alles aan u geven. Hier ben ik. En wat er nou uitkomt uit deze ontmoeting met u, dat is aan u. En dat bepaal ik zelf niet meer. Zo naar Jezus gaan, dat vraagt overweging van tevoren. Niet een run naar hem. Mensen volgden massaal hem. En Jezus zei, weet je wat hij tegen zijn discipelen een keer zei? Willen jullie ook niet weggaan? Wil niet gaan. De run op Jezus is in mijn leven heel vaak oppervlakkig geweest. En had geen diepte en had geen inhoud. En had ook geen gevolg. Als ik naar Jezus ga, dan moet ik me aanvragen, Govert, zie je echt de noodzaak van verandering? En mag hij je leven leiden met een kort ei? Ben je gaan naar Jezus? De derde vraag is, ik heb helemaal geen tijd. Harry, als ik te lang doorga, moet je even een tip geven. De derde vraag is, hoe ga je? Hoe ga je naar Jezus? Dat is ook een hele interessante vraag. Hoe doen we dat? Nou moet ik zeggen, het is heel lastig om over jezelf na te denken. Dat zult u zelf waarschijnlijk ook vinden. Gewoon nadenken van nou, wie ben ik nou? Waarom doe ik dingen? Wat wil ik nou in mijn leven? Wat mag God er nou doen in mijn leven? Wat heeft God in mijn leven gedaan? Theoretisch klopt dat allemaal wel. Maar gewoon die vraag. Over de vraag van hoe ga ik naar Jezus heeft te maken ook met zelfkennis. Wie ben je? Laat ik één ding zeggen die naar mijn oordeel een van de meest fundamentele dingen is in het christendom. En dat is nederigheid. Ik denk een van de dingen die we tegen elkaar moeten zeggen, die ik ook mezelf voor wil houden, dat is van altijd in een nederige, ootmoedige houding. Daar bedoel ik niet mee zelfverachting. Ik geloof niet dat God dat vraagt. Ik denk dat dat niet goed is zelfs. Want dan misken je jezelf als een schepsel van God. Maar ik bedoel dat je als mens, het kroonjuweel van de schepping, wel je plek weet. En dat je weet de plek waar God je heeft geplaatst. En dat is onder zijn autoriteit. God bepaalt de dingen en niet ik. God maakt de dingen uit en ik maak het niet uit. Zoals God het wil, dat moet ik ontdekken. En ik geef toe, dat is heel moeilijk. Dat is niet zo simpel. Maar uiteindelijk is dat wel wat het verlangen moet zijn van een christen. Heer, hoe kijk u naar de dingen? Wat vindt u er nou van? En die houding is heel belangrijk. Want dan heb ik een luisterend oor. Als het erover gaat, hoe ga ik naar Jezus toe? Dan is het in nederigheid. Ik wil er ook wel bij zeggen dat ik me enorm verbaas over het feit dat mensen naar Jezus gingen met van, Heer, ik weet het. En dat je toch te woord staat. Daar verbaas ik me ook over. Peter zei, meester, als iedereen u verlaat, ik echt niet. En we hebben allemaal nameloos sympathie voor Petrus. Heb ik ook. Jezus zei, ik weet dat jullie me allemaal zullen verlaten. Allemaal, dat wist hij. Voordat hij het avondmaal viert, zegt hij, drink alle eruit. Maar hij wist dat ze hem allemaal zouden verlaten. Dat wist hij. En de een voor de ander zei, meester, ik verlaat u niet. Dus ook al heb je een houding waarin je zegt het wel te weten, wil niet zeggen dat je bij God geen luisterend oor hebt. Dat vind ik een wonder. Dat vind ik echt een wonder. Dat vind ik heel verbazend. Maar wil ons leven ontwikkelen op een manier zoals God dat verlangt, en zodat we een zichtbaar voorbeeld zijn van wie Jezus is in deze duistere wereld, dan is het nodig dat ons leven verandert. Ik heb het nu niet over de wedergeboorte. Daar heb ik het niet over. Ik heb het niet over de bekering. Ik heb het niet over het ontvangen van een ander hart. Ik heb het nu over wat er plaatsvindt in een leven van een christen nadat hij wedergeboren is. Daar heb ik het nu over. Even voor de duidelijkheid. Want ook dat kunnen we soms zo versimpelen. Alsof de wedergeboorte het eindstation is en u weet allemaal met mij, dat is het begin. Dan begint het pas. Dan komt het erop aan hoe ik mijn leven als wedergeboren leef. Jezus zegt, jullie zijn het licht van deze wereld in de bergreden. Jullie zijn het zout van deze aarde. Dan wil ik heel kritisch naar mezelf kijken. En me afvragen, ben ik dat? Ik hoorde een interview op de radio van een ongelovige. Hij is wel religieus, denk ik. En die zei, toen hem gevraagd werd, hoe kijk je naar christenen? Hij zei, ik vind arrogante mensen. Dat trek ik me aan. Toen ik het tegen iemand zei, ja, dat is een ongelovige. Ik noemde zijn naam. Ja, moet ik van hem wat aannemen? Ik zeg, waarom niet? Hebben wij het recht om ons erboven te verheffen? Wat de wereld over ons zegt, is dat niet juist iets om over na te denken? Zij zien de dingen scherp. En de wereld, die ziet ook of christenen inderdaad oprecht zijn en naar licht uitstralen. Dan zeggen ze, inderdaad, die mensen die hebben wat. Dat ziet de wereld ook. Als ik zeg, hoe ga ik naar Jezus? Is eindelijk, twee dingen zeg ik daarover. Nederigheid en met het verlangen, tweede, met het verlangen om te veranderen. En daarbij hoort de noodzaak ziende dat we moeten veranderen. Zo, als dat in ons leven is, dat is de beste tijd om naar Jezus te gaan. De beste houding, zo moet ik het zeggen. De beste houding om naar Jezus te gaan. Ik heb er twee dingen genoemd. Wat is rust voor je ziel? Dat is de laatste vraag. En dan heb ik nog een paar opmerkingen. Wat is rust voor je ziel? Dat is niet zo eenvoudig om te formuleren. Jezus zegt dat, hè? Kom naar mij en leert van mij. Dat geeft het proces aan. Dat het niet zomaar een moment is. En je zult rust vinden voor je zielen. Wat is dat nou? Is dat blijdschap? Is het dat je goed in je vel zit? Wat is dan rust voor je ziel? Daar moet hij thuis maar eens over nadenken. Ik ga er wel een paar dingen over zeggen. Maar het is goed om er eens over na te denken. Wat is dat nou? U kent dat gezegde van Augustinus. Onrustig is het hart, totdat het rust vindt in uw God. Dat is een uitspraak, die doet het nog steeds. Al is die al zoveel eeuwen geleden, is die verwoord. Laat ik een paar dingen noemen. Opgeloste onrust. Misschien dat je rust in je ziel het beste kan verwoorden nadat je een periode van onrust hebt en hebt kunnen verwoorden waarover die onrust bestond. En dat je zegt, aha, het is tot rust gekomen. Rust voor mijn ziel is gevuld zijn met de Heilige Geest. Gevuld zijn met de liefde van God. Het wil niet zeggen dat de problemen opgelost zijn. Dat is een persoonlijke mening. Ik geloof zelf niet dat problemen opgelost worden. Hier en daar gebeurt het wel eens. Maar in het grote geheel zal een christen, zal een gelovige ook met problemen te kampen krijgen en blijven. En die blijft vragen houden tot het eind van zijn leven. En vragen die niet te beantwoorden zijn. Ik las een verhaal van Louis van Gaal. En die spreekt in de interview over zijn vrouw. En die is katholiek opgevoed. Hij deed er weinig of niks aan. Maar hij zegt nadat ik gezien heb hoe mijn vrouw heeft geleden. En dat was afgrijzelijk. Heb ik mijn geloof in God opgezegd. We snappen allemaal zijn uitspraak. En daarom begrijpen we ook dat ons leven niet zo in elkaar moet zitten. Ook we niet moeten willen dat ons leven alleen maar gladjes verloopt. Maar dat gebeurt niet in deze tijd. We leven na de zondeval. Dus rust voor je ziel wil niet zeggen dat er geen problemen, geen vragen zijn. Ik denk dat je rust kan hebben voor je ziel, terwijl je een berg vragen hebt. Ik heb in ieder geval ontzettend veel. Dat je een berg vragen hebt, dat je tegen problemen aankijkt en toch zeggen, en te midden van al die dingen is er rust in mijn ziel. Gewoon, is niet gewoon, de dingen overgegeven in de hand van God. Zeggen, Heer, het is in u, het is aan u. Het is niet meer mijn probleem, het is nu van u. En hoe ik daar doorheen ga, u bent erbij. Wat Psalm 23 zegt. U bent erbij. In het dal van diepe duisternis bent u daar. En die getuigenissen kennen we allemaal, denk ik, uit onze omgeving. Dat mensen die met vreselijke pijnen te kampen hadden, aan het eind van hun leven waren en dit getuiden. God was erbij. Dat is rust voor je ziel. De dingen overgegeven te hebben in de handen van God. Maar ik wil nog een heel belangrijk ding noemen. Want dat noemt Jezus ook in dit vers. Rust voor je ziel is ook zien wie Jezus is. Dat heeft mijn leven het meest veranderd. In zoverre het veranderd is. Zien wie Jezus is. Jezus zegt van zichzelf. Kom bij mij en dan geeft hij om waarom dat je bij hem moet komen. Want, zegt hij, ik ben zacht en nederig. Zachtmoedig en nederig van hart. En het hart is het centrum van het menselijk bestaan. Vanuit dat hart worden de dingen gedaan. En Jezus zegt, kom bij mij, want. Hij had kunnen zeggen, ik veroordeel je niet. Hebben we voorbeelden, hè? Hoeveel mensen naar Jezus kwamen die volgens de wet veroordeeld moesten worden. En Jezus zegt, ik veroordeel je niet. Dat wil niet zeggen dat hij alles goed vindt, maar dat is een ander verhaal. Daar heb ik het vandaag niet over. Maar hij zegt, ik veroordeel je niet. Het feit dat mensen komen, is voor hem een reden tot vreugde. En dat doet hij vandaag. Toen de verloren zoon kwam, was er heel veel op aan te merken. En is er één verwijt? Ik heb zo vaak de geschiedenis gelezen. Ik ben opgevoed in een richting waar heel sterk voorwaardelijke prediking was. Mensen die het hebben meegemaakt weten het ook. Daar heb ik enorm onder geleden. Als ik vandaag een preek hoor, een voorwaardelijke preek, dan ben ik helemaal stuk. En daar verbaas ik me, want ik heb een heel opgeruimd karakter. Maar ik ben helemaal stuk. Ik heb dat laatste keer gehoord bij ons in de gemeente. En toen ben ik na de dienst naar de rivier gelopen. En ik was nergens meer. Ik was kapot aan alle kanten. Begrijpt u? Uiteindelijk is het zo dat rust voor je ziel kan je ontnomen worden door allerlei situaties. En rust voor je ziel betekent dat je zegt, Heer, ik ben in uw hand. U bent zachtmoedig en u bent nederig van hart. Dat vind ik zo bijzonder. Ik vind dat zo ontzettend bijzonder. Dat zegt u tegen al die mensen die gebukt gingen onder het juk van de fariseërs. Kom bij mij en leert van mij. Dat is een proces, heb ik eerder genoemd. En leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Wanneer vind je rust? Want daar gaat het hier om. Wanneer je ziet wie Jezus is. Wanneer je zijn hart proeft. Dan, waarin Jezus zegt, ik ben niet bezig om eisen te stellen, ik ben bezig om het leven te geven. Daar ben ik voor gekomen. Ik ben gekomen om jou het leven te geven. En dat is heel bijzonder. Ik weet niet of dat je ooit het gevoel gehad hebt dood te zijn, geestelijk. En dan de levende God te ontmoeten. En vergeet je leven lang niet meer. Dat is leven. Dat geeft rust voor je ziel. Dat geeft kracht om door te gaan. Dat geeft kracht om te midden van moeilijke situaties op God te vertrouwen. Want hij heeft bewezen, ik ben er, ook al is het moeilijk. Wat is rust voor je ziel? Tot slot heb ik nog een paar opmerkingen. Eén punt laat ik even rusten, want dan wordt het te lang, te veel. Een paar opmerkingen. Ik heb met jullie gesproken over... Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En zult rust vinden voor je zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot slot een paar dingen. Nou, hebben we naar deze preek geluisterd? Ik zelf ook. Ik luister er ook naar. Want ik preek ook voor mezelf. Het is goed om van tijd tot tijd na te denken over... Hoe heb ik mijn leven geleefd? Ik ben teruggegaan naar mensen. Op het moment heb ik weer zo'n situatie. Waarin ik terugga naar iemand waarvan ik zeg, ik heb naar jou fout gehandeld. Het is wel heel moeilijk voor hem. Om dat te kunnen geloven dat ik dat doe. Ik vind het zelf ook lastig. Maar ik doe het wel. Ik doe het om wat ik vandaag jullie vertel. En ik heb het vaker gedaan. Het zijn moeilijke processen. Hele lastige processen in je leven. Gewoon erkennen. Fout aan. Dat komt voort uit omdat ik denk dat nederigheid zo'n basishouding is van een kind van God. En in nederigheid kan God spreken tot ons hart. En in eerste instantie vraag ik me altijd af, waarom wil ik nou terug? En dan denk ik in deze situatie. Ik weet hoe die kinderen spreken over mij. En daarmee gelijk ook over de Heer Jezus. En over het christelijk geloof. Doordat ik dingen niet goed heb gedaan, wordt Christus gelasterd. En dan denk ik, ja, daarom ben ik hier niet op deze aarde. Ik ben hier op deze aarde om de mensheid te laten zien wie Jezus Christus is. De Bijbel zegt, jullie zijn het licht van deze wereld. Een stad op een berg kan niet verborgen blijven. En als dat uiteindelijk mijn roeping is, en van u ook, als dat onze roeping is van de gemeente van Jezus Christus wereldwijd, om te laten zien wie Jezus Christus is, ik denk... Naarmate we dat meer laten zien, dat meer mensen na zullen denken over God, over Jezus, over zijn kruis. En als laatste noem ik ook maar over zijn wonderen. Dat is het moeilijkste voor ongelovigen. Maar mensen zullen erover nadenken, zullen zeggen, in die mensen zie ik het. Ik zie het gebeuren. Mijn vraag is gewoon, zullen we de komende tijd eens nadenken over ons leven? Waar hebben we dingen gedaan? Een collega op je werk? Een familielid? Een broeder of zuster naast je? Waarvan je zegt, toen heb ik dingen gezegd. Hebben gehandeld op een manier dat eigenlijk hoogmoedig was. Dat was niet... Het weerspiegelde niet het hart van Jezus. Zachtmoedige nederigheid. Dat weerspiegelde het niet. Het weerspiegelde... Mijn eigen persoonlijkheid. Wie ik ben. Het weer spiegelde mijn bedweterigheid. Hoe ik het zag. Dat is lastig. Ik geef het zelf ook aan dat ik dat ook heel moeilijk vind. Maar het gaat uiteindelijk om de naam van Jezus Christus. Het gaat erom om onze geloofwaardigheid. Een extreem voorbeeld. Zie wat er gebeurt in de Rooms-Katholieke Kerk. En hoe de geloofwaardigheid van alle christenen daarmee een deuk uit. Ook van jou en van mij. Want dat ligt ook een beetje op onze rug. Wij dragen dezelfde naam. wij zijn ook christenen. En aan de wereld is het niet uit te leggen wat het verschil is. Laten we eerlijk zijn. En laten we gewoon kijken naar ons leven. Welke dingen moet ik opruimen? Schrijf er eens een brief over. Praat er met iemand over. Ik doe dat ook. Praat er met iemand over. Zeg, joh, ik loop daar tegenaan. Wat vind je ervan? En doe dat vanuit een nederige houding. Niet vanuit een bedweterig. Van ik zal het doen en jij doet het niet. Ik ben een keer naar iemand toegegaan en iemand verweet me. Ja, jij zegt dat tegen die mensen. Maar ze komen de cel niet op terug. Dan zeg ik, dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Het is mijn verantwoordelijkheid niet wat een ander nalaat. Het is mijn verantwoordelijkheid wat ik doe. Toch? En ik heb niks te maken met wat de ander wel of niet zou moeten doen. Dat is de verantwoordelijkheid van de ander. En niet de verantwoordelijkheid van mij. Ik moet doen wat ik meen te doen. En zo moet ik het leven van Jezus spiegelen. Hij ging voor mij aan het kruis. Ik denk dat hij aan het kruis de straf op mijn zonde droeg. Maar ik denk dat hij ook alle moeite en pijn droeg die ik te lijden krijg om mijn eigen fouten. En ik denk dat hij ook de pijn droeg, de angst, de onzekerheid die ik onderga wanneer ik terugkom op mijn fouten. Met andere woorden, het offer van Jezus was overal. Dat was voor alle dingen die moeilijk zijn in mijn leven. Daarvoor ging Jezus aan het kruis. Daarvoor heeft hij geroepen, Gover, het is volbracht, jongen. Wat heb je nog te verliezen? Ik heb alles verloren om jou te behouden. Dat is toch bijzonder? Ik heb mijn leven gegeven voor jou. Niet alleen voor je zonde. Ook voor je pijn. Ook voor je moeite. Ook voor je angst. Ook voor je onzekerheid. Ook voor je twijfelmoedigheid. Ook voor je verdriet. Ook voor je teleurstelling. Ook voor de verwonding die je ondergaat omdat je misbruikt bent. Ik heb het geleden aan het kruis. En ik heb uitgeroepen ook voor jou. Had ik jouw naam in gedachten toen ik riep, het is volbracht. Toen zei ik, Gover, dit is ook voor jou volbracht, jongen. Als ik daar naar kijk, als ik daarop let, als ik dat voor ogen heb, en ik weet, hij deed dit, nederig en zachtmoedig van hart, dan denk ik, Heer, wat is mijn pijn in vergelijking daarbij? Doet er dat toe? Wat u deed is zoveel meer. Wat u deed is zo verstrekkend. En heeft mijn leven zin en invulling gegeven. Misschien wilt u er zo over nadenken. Schrijf eens een brief. En sommige brieven moet je schrijven zodat niemand erbij kan komen. En soms schrijf je een brief en dan zeg je tegen iemand, lees die brief eens met me mee. Help eens. Ik heb je hulp nodig. Dat mag je man zijn, je vrouw. Maar dat mag ook een collega zijn. Een medebroeder of zuster, die zegt, die kan ik vertrouwen. Dan kan ik heel open zijn. Lieve mensen, ik roep mezelf op en u. Laten we heel open zijn. Soms denk ik, de wereld is veel opener dan christenen zijn. Die zeggen de dingen open en eerlijk. En christenen zeggen, oh, als ik dat zeg, dan zeg ik iets wat eindelijk niet mag. En we zeggen het niet. Laten we open zijn. Open en eerlijk. Ik denk dat als we open en eerlijk zijn, dat dat een meerwaarde heeft. Ik weet wel dat je over alle dingen niet open kan zijn. Adam en Eva verborgen zich. En dat was terecht. In die zin leven we nog steeds met de gevolgen van de zondeval. Dus je kan niet in alle dingen open zijn. Maar we kunnen in veel meer dingen open zijn dan we nu zijn. Laten we open zijn. Lieve mensen, ik ga afsluiten. Ik heb met jullie nagedacht over deze tekst. De oproep van Jezus om tot hem te komen. Denk erover na. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, tot u komen wij. Heer, we hebben geluisterd naar uw woord. Vader, we willen zo bidden dat u ons helpt. U kent de strijd en de moeite om dingen die we lastig vinden. U kent de vertwijfeling in ons hart. U kent het heen en weer geslingerd worden. Vader, we bidden, wilt u ons helpen alstublieft. We willen u samen vragen, Vader. Wilt u spreken tot ons hart. En wilt u ons helpen om die dingen te doen die u nodig vindt. Ik dank u wel, Heer, om wie u bent. In de naam van uw Zoon bidden wij u dit.